Beste luisteraars van Radio Maria, in de reeks Heilige Getuigen. In het boek Het Wonder van Guadeloupe zijn we aangekomen in de ontwikkeling van de eredienst. In 1622 werd de kapel nog eens vergroot tot een echte kerk en de heilige beeltenis nog altijd in perfecte staat, ondanks het feit dat de vezel waaruit de stof gemaakt was normaal slechts een levensduur van 20 jaar heeft, werd nogmaals verplaatst. Het nieuwe gebouw is volgens de jezuïten-historicus pater Francesco de Florencia van prachtige architectuur en van behoorlijke afmetingen. Het bezit twee deuren die naar het oosten gericht zijn aan één kant en deuren die naar de ruime begraafplaats leiden. De muren van de begraafplaats zijn versierd met borstweringen die de plaza overzien en bekroond met een prachtig uit steen gehouwen kruis. Een andere deur is naar het zuiden gericht, bijna recht naar Mexico City. Het grote portaal en de twee torens geven het gebouw een zekere grootsheid. Verder heeft de kerk een zadeldak met een fijn uitgewerkte panelen, vooral in de hoofdkapel, die gevormd is als een gouden ananas en voorzien van meer dan 70 zilveren lampen, zowel grote als kleine. Het hoogaltaar heeft een retabel dat uit drie delen bestaat. Het is volledig gebeeldhouwd en verguld. In het midden ervan bevindt zich het tabernakel van massief zilver, dat nog waardevoller is door zijn schoonheid dan door zijn kostbaarheid. In dit tabernakel is de heilige beeltenis aangebracht achter een glazen deur met twee panelen van kristal en die op slot kan gedaan worden. Daarboven verbergen twee rijkelijk versierde gordijnen. De heilige maagd, telkens de heilige mis aan het hoofdaltaar, wordt gecelebreerd. Of als er geen verantwoordelijke personen aanwezig zijn om het schrijn al biddend te bewaken. Als dit wel het geval is, wordt de talrijke lichten ontstoken om haar nog meer te eren en bij te dragen tot haar verfraaiing. Het hoofdstukje dat volgt heet De Beschermster van Mexico. Van de talrijke bekende mirakels die aan het heilig beeld worden toegeschreven, aan die beeltenis, kunnen we wegens plaatsgebrek slechts een paar, in onze ogen de meest relevante, vertellen. In 1545 hield een over het hele land verspreide tyfusplaag, die duizenden levens had geëist, bijna plots op, nadat een grote kinderbedevaart om verlossing van de kwaal had gebeden. In 1629 overspoelde een verwoestende vloedgolf Mexico City, waarbij 30.000 mensen verdronken. Een devote lekenzuster, zuster Petronila, beweerde een visioen gehad te hebben waarin onze lieve vrouw van Guadalupe het gat in de bedreigde dijk dichtte. Toen de zuster onze lieve vrouw vroeg waarom ze niet bij haar zoon tussen beiden was gekomen om de ramp af te wenden, werd haar gezegd dat de talrijke zonden van de bevolking een nog grotere straf, namelijk verwoesting door het vuur, hadden verdiend. Maar dat door de gebeden en de boetedoening van de zuster de straf was omgezet in een vloedgolf die 4 jaar zou aanhouden. De aartsbisschop van Mexico aanvaarde het verhaal van de zuster, dat hem onder eed was verteld, en gaf het bevel de heilige beeltenis vanuit Tepeyac naar zijn paleis in de stad te brengen, onder het zingen van psalmen, boetelitaneën en gebeden voor de bevrijding uit de nood. De heilige beeltenis werd in een felucca of felucia geplaatst, die de enige vervoermogelijkheid was, en de reis begon onder de stromende regen, doorheen de sterke stroming, vol drijvend puin en langs de hindernissen die juist onder het wateroppervlak lagen. Mogelijk was het bij deze gelegenheid dat de tilma in drieën gevouwen werd, waardoor dubbele kreuken ontstonden over het lagere en hogere derde van het lichaam van de heilige maagd. Bij aankomst in de kathedraal, die half onder water was gelopen, beloofde de aartsbisschop Don Francesco de Manzoniga het kostbare reliek terug te brengen, zodra dat met droge voeten kon gebeuren. Daartoe was het tenslotte in staat in 1634. Alhoewel het water voor een tijd niet zakte, hielden de smeekbeden van de mensen niet op En toen hun gebed eindelijk verhoord was, werd Onze Lieve Vrouw van Guadalupe uitgeroepen tot beschermvrouwe van Mexico. Een verslag van de gebeurtenis, waarin sprake was van een mirakel, werd door de regering naar Rome en Madrid gezonden. Dit historisch feit werd nogmaals levendig beschreven door pater Florencia. Ik citeer: de aartsbisschop van Mexico die zag dat de overstroming van de stad zo hevig was dat de straten als kanalen gebruikt werden en dat vele huizen onder water stonden, met alle gevolgen van dien voor de bewoners, en dat de vloed maar bleef stijgen, zodat geen menselijke hulp het gevaar kon keren, besloot God ter hulp te roepen, die een zware hand op Mexico gelegd had door deze beproeving te zenden. Maar wie zou hem beter kunnen overhalen de ramp te keren dan zijn medelijdende moeder? Ze was immers sedert de dagen der verschijningen als een regenboog van sereniteit geweest en zou daarom de vloed van de meren kunnen keren. Na de onderkoning, de markies van Ceralvo, het hof en het kapitel van de kathedraal geraadpleegd te hebben, besloot de aartsbisschop na rijpe overweging de beeltenis uit de kerk weg te nemen en naar Mexico City te brengen. Bijgevolg vertrokken de twee prinsen, de aartsbisschop en de onderkoning, de rechters, de leden van het kapittel en een grote toeloop van Mexicanen, met een flotille van kano's, feluccias en gondels, rijk versierd en bijgelicht door toortsen en kaarsen. Voortgedreven door roeispanen, bewogen ze zich voort naar het heiligdom, want over land kon er onmogelijk geraken. Ze namen de heilige maagd weg van boven het altaar waar ze de laatste 100 jaar getroond had, installeerde haar in de feluccia van de aartsbisschop en samen met de belangrijkste personen uit zijn gevolg roeide ze naar Mexico City. Er was groot vertoon van licht op de boten en muziek van bugels en fluiten. Het koor van de kathedraal zong psalmen en hymnen met meer harmonie dan vreugde, want alhoewel ze zeer veel vertrouwen stelden in de nabijheid van de heilige maagd, waren ze helemaal niet blij. Toen de flotille op korte afstand van de parochiekerk van de heilige Catharina, martelares, gekomen was, werd het beeld van deze wijze en voorzichtige maagd naar buiten gedragen om de gezegende maagd te ontvangen. Het beeld van de heilige Catharina werd ook ingescheept en vergezelde dat van Onze Lieve Vrouw voor de rest van de dag. Later ontving de heilige Catharina de heilige maagd in de kerk die haar eigen huis was, waar de eminente bezoekster onderhouden werd met liefdevolle en eerbiedige demonstraties vanwege de geestelijkheid, die voor de gelegenheid eveneens rijkelijk uitgedost was. Van de kerk schreed de stoet voort naar het bisschoppelijk paleis, de geboorteplaats van de miraculeuze beeltenis, die er onderkomen kreeg voor de nacht. Toegevoegd schilderwerk. Onlangs werd er gesuggereerd dat tijdens het 5 jaar lange verblijf in de stad bijkomende details zouden aangebracht zijn op de tilma om mogelijke waterschade weg te werken. En deze retouches werden toegeschreven aan de Franciscaan pater Miguel Sanchez. In een verhandeling over Guadalupe identificeerde hij de heilige maagd met de vrouw uit de Apocalypse, die op de maan stond en een kind droeg. Zo zien we inderdaad de heilige beeltenis vandaag, want de wassende maan is zichtbaar aan haar voeten en de neerhangende linten wijzen op zwangerschap. Sanchez slaagde erin inderdaad in de indruk te wekken, als zou hij ervoor gezorgd hebben dat de beeltenis werd aangepast aan de beschrijving in de Apocalypse, staande op de maan en een kind dragend. Aan het einde van zijn essay erkende hij dat hij zich gesteund had op een bepaalde leerling uit de Bijbel. Dit hoofdstuk handelt over handwerk en in tegenstelling met de taak van een schrijver die kennis brengt. Vers 28 van dit hoofdstuk 38 beschrijft werklieden en handwerkers die gegraveerde zegels maken en onder voortdurende zorg de afbeelding variëren. Ze zullen hun geest geven aan de gelijkenis van het beeld. Op dezelfde wijze beschrijft vers 31 de smid. Hij zette zijn geest in om het werk af te maken en zijn waakzaamheid om het perfect te polijsten. Deze theorie is nochtans onhoudbaar, omdat we precies weten hoe de beeldenis eruit zag 60 jaar voor de vloedgolf. In 1570 namelijk gaf de aartsbisschop van Mexico de opdracht een precieze kopie te maken van de beeldenissen en die aan Philips II te zenden. De koning gaf deze kopie aan admiraal Andrea Doria, die ze in zijn kajuit liet plaatsen, en tijdens de zegevierende slag van Lepanto in 1571, een veldslag die beslissend was voor het vrijwaren van het Christen-Europa tegen de bedreigingen van de Turken. Nadat ze gedurende eeuwen in het bezit van de familie Doria was geweest, werd deze kopie door kardinaal Doria in 1811 geschonken aan het groeiende heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in San Stefano van Aveto in Italië. Daar blijft ze tot op onze dagen een voorwerp van verering. Als we deze kopie bekijken, kunnen we dus 400 jaar teruggaan en precies weten hoe de heilige beeltenis er in 1570 in Mexico heeft uitgezien. De kopie van Aveto nu bevat al de elementen die, zoals onlangs gesuggereerd werd, aan het origineel werden toegevoegd tientallen jaren na 1570. Vandaar dat als er geschilderde toevoegingen op de heilige beeltenis staan, en dat is nog altijd twijfelachtig, die alleen kunnen aangebracht zijn tussen 1532 en 1569. Misschien heeft Sanchez geknoeid met de beeltenis, maar het enige wat hij zou kunnen gedaan hebben, is enkele kleinere veranderingen aanbrengen, zoals het korter maken van de vingers, om ze meer te doen lijken op die van een Mexicaanse vrouw. En mogelijk ook het aanbrengen van een krans van engelen die later werd verwijderd, ondanks het grote risico voor het terenweefsel. Wat betreft de suggestie dat de tilma schade zou geleden hebben door het water van de overstroming, kunnen we alleen vaststellen dat het reeds bewezen is dat de tilma verbazingwekkend weerstand heeft geboden aan heel wat meer schadelijke elementen dan water. Gedurende tientallen jaren was het kledingstuk blootgesteld aan de verwoestende pollutie van miljoenen votiefkaarsen die eronder stonden te branden. Het tere materiaal van de tilma, dat normaal na een twintigtal jaren verrot, werd voordien aangeraakt door ontelbare vererende handen en een massa diverse voorwerpen, inbegrepen zwaarden. En toch blijft het tot op onze dagen in perfectie, in perfecte staat van bewaring. En lang na de grote overstroming moest de tilma de noodlottige inwerking doorstaan van een zuur dat per ongeluk over het delicate oppervlak werd gemorst. En nog meer ongelooflijk, het verscheurende geweld van een grote bom die juist eronder ontplofte. Vandaar dat de veronderstelling van waterschade gewoon onhoudbaar is. Op het gevaar af vooruit te lopen op de besluiten die zullen genomen worden uit het onlangs gehouden wetenschappelijk onderzoek, waarvan sprake in het laatste hoofdstuk van dit boek, moet benadrukt worden dat het gelaat van de heilige maagd, haar kleed en mantel, door de wetenschap als onverklaarbaar bestempeld werden. Van sommige plaatsen die barsten in de verf vertonen, is geweten dat ze overschilderd werden om het visuele impact van de afbeelding te vergroten. Deze plaatsen omvatten de stralenkrans rond de heilige maagd, de linten, het bont, de manchetten en de ondermanchetten, de maan met de engel eronder, de gouden boord op de mantel en de sterren die erover uitgestrooid zijn en de zwarte broche aan de hals van Onze Lieve Vrouw. Er waren ook twee kleine veranderingen zoals het inkorten van de vingers wat we hierboven vermeld hebben. Een volgend hoofdstuk in het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe, is de Azteken lezen de heilige beeltenis. Objectief gezien was het effect van de heilige beeltenis bedoeld bij de heidense Azteken, de leerling door de christenmissionarissen te versterken. De heilige maagd stond voor de zon. De Azteken, die goed wisten hoe ze pictogrammen moesten lezen, realiseerden zich daarom dat ze groter was dan hun gevreesde zonnegod Huitzilopochtli. Haar voet rustte op de wassende maan, die hun hoogste godheid, de gevleugelde serpentgod Quetzalcoatl, voorstelde, die ze blijkbaar overwonnen had. De blauwgroene kleur van haar mantel was het blauw van de koningen der Azteken. Dus was zij een koningin. En de sterren op haar mantel vertelden de Azteken dat ze groter was dan de sterren aan de hemel die zij als goden aanbaden. Ja, toch kon ze geen godin zijn omdat haar handen in gebed gevouwen waren en haar hoofd eerbiedig gebogen was, duidelijk tegenover iemand die groter was dan zij. Het zwarte kruis op de gouden broche was identiek aan dat op de banieren en de helmen van de Spaanse soldaten. alsof ze aan de Azteken wou zeggen dat haar geloof dat van de veroveraars was. De patrones van Mexico. Om terug te keren tot het relaas van enkele opvallende mirakelen uit die vroege tijden. In 1736 raasde door het land een vreselijke pestepidemie die naar schatting 700.000 mensen doodde. Er scheen geen hoop op bevrijding uit deze nieuwe beproeving. Maar toen op 27 april 1737 Onze Lieve Vrouw van Guadalupe werd uitgeroepen tot patrones van Mexico, nam de pest af. Alsof de proclamatie en de oorzaak van was dat een genezende hand over het getroffen land werd uitgestoken. Dit mirakel was beslissend voor de ontwikkeling van de eredienst, zoals we later zullen zien. Een andere wondergebeurtenis van datzelfde jaar betrof een non die op sterven lag in het klooster van de heilige Catharina in Pueblo. Toen ze de klokken hoorde luiden die het blijde nieuws verkondigden dat paus Benedictus XIV een speciale feestdag had uitgeroepen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, slaagde deze non erin van onder haar hoofdkussen een kleine afbeelding van Onze Lieve Vrouw tevoorschijn te halen en murmelde: "Lieve moeder, het leven betekent niets voor mij, maar als bewijs van uw verschijningen in Tepeyac smeek ik u mij te helpen." Nog voor de klokken hun jubelend gebeier gestaakt hadden, stond de non genezen van haar bed op. De paus verleent privileges. Rome was geïnteresseerd geraakt in de groeiende eredienst vanaf de tijd van de verschijningen. Reeds in 1560 had paus Pius IV een afbeelding van de heilige beeltenis in zijn privévertrekken geplaatst en medailles uitgedeeld met de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En zoals reeds vermeld was voor de slag van Lepanto in 1571 een geschilderde kopie van het hemelsportret aan boord gebracht van het vlaggenschip van de Christenvloot. Dit feit samen met het bidden van de rozenkrans werd geacht een beslissende rol te hebben gespeeld in de overwinning op de Turken. En rond de tijd breidde paus Gregorius XIII de voordelen uit die door de bisschop in Mexico, of van Mexico, waren toegekend aan degenen die het heiligdom zouden bezoeken. En in de volgende eeuw stond paus Alexander VII een volle aflaat toe aan al degenen die het heiligdom op 12 december bezochten. De feestdag van Onze Lieve Vrouw in Guadalupe. Het gevolg van deze laatste gunst was dat de bevolking van Mexico nog meer aandrong op hogere erkenning van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Apostolische stappen werden ondernomen door kardinaal Rospigliosi, die paus Clemens IX werd in 1667 na de dood van Alexander VII. De hoorzittingen die gehouden werden tussen 1663 en 1666 waren bedoeld om zoveel mogelijk bewijzen te kunnen voorleggen aan de Heilige Vader om kerkelijke erkenning van de verschijningen te bekomen en de Heilige Vader mogelijk te maken de titel van basiliek toe te kennen aan de kerk in Tepeyac. Alle beschikbare kennis en gegevens betreffende de verschijningen en de heilige beeltenis, samen met de getuigenissen van talrijke ooggetuigen, onder eed afgenomen, werden bijeengebracht door een officiële commissie onder voorzitterschap van de onderkoning, de markies van Manquera. Niet door mensenhanden geschilderd. Het neergelegde bewijsmateriaal verbreedde en verdiepte aanzienlijk de reeds bestaande kennis over Guadalupe. De commissie van schilders bijvoorbeeld getuigde dat het menselijk gesproken onmogelijk was voor enig kunstenaar om een zo uitmuntend beeld aan te brengen op een doek die zo ruw was als de tilma of ayate, waarop de goddelijke beeltenis voortkomt. De schilders verwijzen hier naar een ruw oppervlak van de ayatevezels en de beeldzijde van de tilma is op onverklaarbare wijze effen gemaakt op het ogenblik dat het beeld erop verscheen, waardoor later geschilderde toevoegingen mogelijk werden. Ze voegden eraan toe de afdruk van het genoemde beeld van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe op de ayate, of de tilma van de zogenaamde Juan Diego, moet verstaan en verklaard worden als een bovennatuurlijk werk, een geheim dat toebehoort aan de goddelijke majesteit. Ze besloten dat wat ze verklaard hadden volledig in overeenstemming was met de schilderkunst en dat ze voor grotere zekerheid hun verklaring conform aan de wet onder ede aflegden. Drie professoren van de Koninklijke Universiteit werden aangesteld om in een speciale commissie de tilma zelf te onderzoeken. Hun daaropvolgend rapport, onder ede afgelegd en getekend in het bijzijn van een notaris, hield de volgende verklaring in. Het fris blijven van de afbeelding gedurende zoveel jaren en niettegenstaande de bewerking of de inwerking van vijandelijke elementen, kan geen natuurlijke oorzaak hebben. De enige verklaring is dat hij, met hoofdletter, die alleen in staat is miraculeuze dingen te doen, er de hand in gehad heeft. De professoren gaven toe dat ze perplex stonden bij het vaststellen van de effenheid aan één zijde van de tilma. Uit het boek Het Wonder van Guadalupe. Berichten worden naar Rome gezonden. Onder de talrijke getuigenissen is dat van Dona Juana de la Concepción van speciale waarde. De toen 85 jaar oude dame was de dochter van Don Lorenzo de San Francisco Haxtal-Sotli, een historicus en voormalig gouverneur van Cuautitlan, de woonplaats van Juan Diego. Nadat ze haar eigen verslag had gegeven over de gebeurtenissen gedurende de laatste jaren van de 16e eeuw, onthulde ze dat haar vader een zorgvuldige verzamelaar was geweest van alles wat in het district te maken had en dat zijn verzameling een verslag bevatten over de verschijningen in Tepeyac in 1531. vermits Juan Diego een inwoner van zijn dorp was geweest en hem wel bekend. Hij had ook de oom van Juan, Juan Bernardino, gekend. Dona Juana voegde eraan toe dat haar vader, toen hij 15 jaar oud was, het volledig verhaal over de verschijningen gehoord had van Juan Diego zelf en dat hij later precies opgeschreven had wat hij gehoord had. Ongelukkig genoeg voor het nageslacht bestaat dit document van Don Lorenzo niet meer. In 1666 werden alle bevindingen en verslagen naar Rome gestuurd samen met een afschrift van de Nican Mopohua, die uit 18 berichten over de verschijningen als het meest voldoeningsschenkend was uitgekozen. Paus Innocentius X, de Romeinse aristocraat wiens leven gewijd was aan het helpen van de armen, bezorgde een kopie van de heilige beeltenis aan de Apostolische Kamer. De mooiste woning Gods. Ondertussen vonden de mensen van Mexico nogmaals dat het schrijn in Tepeyac nog altijd te weinig hun brandende liefde voor de Heilige Maagd belichaamde en daarom besloten ze tot de oprichting van een prachtige basiliek in plaats van de bestaande kerk. Ze moest het mooiste monument worden dat hun artistiek talent, hun kunde en vrijgevigheid kon opbrengen, de bekroningen van hun eerbiedige liefde tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, die zich gewaardigd had in hun midden te komen. In 1694 vroeg een groep leidende burgers van Mexico City aan de aartsbisschop een intekenlijst te openen voor de oprichting van de tempel die ze gepland hadden. Als waarborg van hun persoonlijke betrokkenheid bij dit project openden zij onmiddellijk een fonds met $80.000 van hun eigen geld. Na een rijp beraad gaf de aartsbisschop zijn toestemming en heel Mexico haastte zich deel te nemen aan dit ambitieuze plan. Het besluit was vlug genomen dat de beste plaats voor de nieuwe basiliek die zou zijn waar zich de kerk, gebouwd in 1622, bevond. En daarom besloot de aartsbisschop een kleine kerk te bouwen in de nabijheid ervan om er de heilige beeltenis in onder te brengen terwijl de basiliek gebouwd werd. Deze kerk werd zo degelijk gebouwd dat ze nog altijd dienst doet als parochiekerk van de stad Guadalupe. In een ceremonie van uitzonderlijke pracht werd de miraculeuze beeltenis overgebracht uit de kerk van 1621 naar de nieuwe kerk en dan begon het werk van de afbraak. De eerste steen van de nieuwe basiliek werd gelegd in 1695 en gedurende 14 jaar werd eraan gebouwd. Het totale werk, zonder rekening te houden met de giften en materialen en de gratis gepresteerde werkuren, kostte $800.000. Op 30 april 1709 had er een indrukwekkende ceremonie plaats toen de heilige beeltenis in haar nieuwe tehuis werd geïnstalleerd. Op die grote dag werden de aartsbisschop bijgestaan door de onderkoning. De oudste leden van de klerus, de raadslieden, rechters en andere hoogwaardigheidsbekleders en de processie werd gevolgd door een onmetelijke mensenzee die zich over 3 mijl naar Mexico City uitstrekte. Al de kerkklokken van mijlen in de omtrek luiden jubelend en de lucht zelf scheen te trillen van blijde emotie. De heilige beeltenis werd boven het altaar in een schrijn geplaatst dat uit 3 in elkaar passende schrijnen bestond. Het eerste uit puur goud, het tweede uit zilver en het derde uit brons, terwijl het beslag bestond uit massief zilver. Massief zilver. Het versierde interieur van de basiliek gloeide van de kandelaars. Kleurrijk marmer, zilveren balustrades, ontelbare schilderijen, mozaïeken, beeldhouwwerk en andere versieringen. Het was de prachtigste tempel in het westelijk halfrond. Toen de inwijdingsceremonie gedaan was, begon er over het hele land een noveen waarbij religieuze van en wereldlijke organisaties met elkaar wedijverden in spectaculaire festiviteiten. 40 jaar later werd de basiliek tot collegiale kerk verheven en een kapittel van kanunniken werd er geïnstalleerd. Het koor werd vernieuwd en verder verfraaid en een prachtig orgel werd er geïnstalleerd. Heel die tijd ging het onderzoek van de getuigenissen uit 1666 traag maar zeker voort in Rome. Van tijd tot tijd was er een vluchtige oppositie en ondanks de gunstige houding van Alexander de Zevende en zijn opvolger Clemens de Negende werd het Mexicaanse request dat Rome zijn definitieve instemming zou geven om Guadalupe te verheffen tot hogere waardigheid door een speciale liturgie toe te staan, tegengewerkt door zekere leden van het Hof die gekant waren tegen wat zij noemden de kanonisatie van miraculeuze beelden. Andere hoogwaardigheidsbekleders van de kerk in Rome dachten dat de eer die gezocht werd voor Guadalupe eerst zou moeten toegekend worden aan het Heilig Kruis in Loreto en dat Loreto na eeuwen van petities nog de Heer niet gekregen had, die nu voor Guadalupe werd gevraagd. Guadalupe zou op zijn beurt moeten wachten. Het debat duurde vele jaren en na de dood van Clemens de Negende in 1670 verdwenen een deel krachtige supporters van Guadalupe van het toneel en de oppositie nam aan kracht toe. Een verbazingwekkend wonder. In 1736 werd Mexico getroffen door een tyfusplaag die in 8 maanden tijd 700.000 slachtoffers maakte. 700.000. In een vertwijfelde poging om de pest te doen eindigen, deden de burgerlijke autoriteiten een beroep op de clerus om Onze Lieve Vrouw van Guadalupe uit te roepen tot patrones van Mexico. Dit gebeurde tenslotte op 26 mei 1737 door onderkoning aartsbisschop Vizarron, waarop de dodelijke plaag onmiddellijk ophield. Dit klaarblijkelijk mirakel moedigde het Mexicaanse volk aan er bij Vizarron op aan te dringen de petitie, aan Rome gericht om een hogere waardigheid toe te kennen aan Guadalupe, nog meer kracht bij te zetten door het bewijs van de miraculeuze oorsprong van de afbeelding voor te leggen. Vizarron stemde toe en benoemde een speciale commissie samengesteld uit de belangrijke schilders onder voorzitterschap van de briljante Miguel Cabrera, in die dagen de meest gevierde schilder in Mexico. Een grondig onderzoek van de heilige afbeelding werd ondernomen door deze experten. Het verslag dat zij aan de aartsbisschop voorlegden stelde, ik citeer, de methode van deze heilige schilderij is zo speciaal, zo perfect uitgevoerd en zo duidelijk wonderbaar, dat we het voor zeker houden dat iedereen die enige kennis van kunst heeft bij het zien ervan, moet verklaren dat dit een miraculeus portret is. Zijn volmaakte gratie en symmetrie, de perfecte overeenstemming van het geheel met de onderdelen en van de onderdelen met het geheel, is een wonder dat iedereen verbaast die het ziet. Cabrera schreef later een boek over dit onderwerp, waarin hij stelde dat de heilige afbeelding 4 types van schilderkunst in zich schijnt te verenigen: fresco, olieverf, waterverf en tempora, gemengd in een fysisch onbereikbare combinatie. Hij maakte ook duidelijk dat er geen grondlaag op de tilma voorkomt. Was het menselijk gesproken onmogelijk maakt om het ruwe oppervlak te schilderen. Hij kon enkel vaststellen dat de onverklaarbare manier waarop de beeldzijde was effen gemaakt het zoveelste bewijs was van zijn miraculeuze oorsprong. Met geen enkel ander volk heeft hij zo gehandeld. Toen hij deze keer positieve getuigenis aflegde, gelezen had en ook het gunstige verslag dat de experten in fysica over de heilige beeltenis hadden gemaakt, besloot de aartsbisschop een speciale gezant naar Rome te zenden, voorzien van deze attesten om bij de paus, die niemand minder was dan de grote Benedictus de XIV, een van de geleerdste mannen die ooit op de stoel van Sint-Pieter gezeten hebben, persoonlijk aan te dringen. Na voorzichtige overweging koos de aartsbisschop Pater Francesco López, een jezuïet, uit, een briljante intellectueel en een eminente theoloog, die volledig op de hoogte was van elk aspect van de gebeurtenissen in 1666. Met scherpzinnige vooruitzicht nam López een prachtige kopie van de beeltenis mee, geschilderd door Cabrera. Laat de historicus ons vertellen wat er tijdens die memorabele audiëntie voorviel. met een opgerolde doek in zijn hand, werd pater Lopez bij Benedictus XIV gebracht. Toen hij verlof gekregen had om te spreken, vertelde hij, bondig maar welsprekend, het verhaal van de miraculeuze verschijningen in Guadalupe. En terwijl de paus aandachtig en met verwondering luisterde, hield de spreker plots op met zijn relaas en hij riep, Heilige Vader, aanschouw de moeder Gods die zich gewaardigd heeft ook de moeder der Mexicanen te zijn. Daarop nam hij het doek in beide handen, zoals eens de gelukkige Juan Diego gedaan had bij bisschop Zumarraga, en ontrolde het op het verhoog waarop zijn heiligheid gezeten was. Benedictus, die al ontroerd was door het verhaal, viel bij het zien van die schoonheid van de beeltenis op zijn knieën neer, met een uitroep die sedertien het speciale motto geweest is van onze bewonderenswaardige en eerbiedwaardige patrones, non fecit taliter omni nazione. Dat heeft hij niet voor elke natie gedaan. Deze woorden van de 147ste psalm, door de Heilige Vader op ons volk toegepast, werden nadien opgenomen in het officie en geslagen op de eerste medailles. Getuigen verzekeren dat de Heilige Vader in tranen uitbrak toen hij het hemelse portret op zijn knieën vereerde. Daarna, al dus het verslag, zei hij tegen pater Lopez dat hij blootvoets en op zijn knieën een bedevaart naar Tepeyac zou maken als het hem mogelijk was een reis naar Mexico te ondernemen. Tot daar de lectuur vandaag over het wonder van Guadalupe. Beste luisteraars, tot een volgende keer. Dan lees ik verder uit dit boek van Francis Johnston.